Welkom bij de CGO podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
Ja, zeker leuk dat je luistert naar de 8e aflevering. En dat is ook gelijk de laatste van dit seizoen, van het tweede seizoen van de CGO-podcast. Maar we gaan afsluiten met een hele leuke, want dat doen we natuurlijk altijd. En ik hoop dat je, nou in ieder geval tof dat je weer luistert, laat ik het zo zeggen. Ik raak bijna van mijn apropos van, ik denk de laatste alweer, de tijd vliegt.
Ja.
Echt, gaat snel. Maar we hebben een heel mooi onderwerp, namelijk vaders en vaderschap. En hoe ga je dat doen en hoe ga je daarmee om? Wat zijn de verschillen, ook met moeders? En noem maar op, daar gaan we het allemaal over hebben. En ik heb twee gasten bij me in de studio vandaag en die gaan met ons meezoeken daarin. Allereerst mijn collega Arjen. Bijna vader, hè, geloof ik.
Zeker. Ja,
in de tijd dat we deze podcast uitzenden, misschien al wel.
Nee, in december verwachten wij een kindje als alles goed blijft gaan.
Ja.
Ja.
Kijk, dus hartstikke mooi. En onze gast van vandaag is Roelf. Welkom.
Goedemiddag.
Ja. Leuk dat jij er ook bij bent. En kun jij jezelf even voorstellen en vertellen wie je bent en ook natuurlijk je link met het thema?
Ja. Allereerst leuk om hier te zijn. Ik heet Roelf van Herwijnen. In het dagelijks leven ben ik vader. Van 4 kinderen. En verder ben ik werkzaam als docent in het hoger onderwijs. Heb ik veel met jongeren te maken, zeg maar. En ben ik ook nog aan het werk binnen de GGZ, geestelijke gezondheidszorg, met jongeren tussen de 19 en de 29 jaar. Nou, ik weet niet wat je verder van me wil weten.
Dit is al heel wat, zeker. Ja. Heel goed. En Arjen, we hebben natuurlijk al gehoord dat je bijna vader was, maar wie ben jij verder?
Ik ben dus Arjen, ik ben collega van jou, van Jenne, en jeugdwerkadviseur bij het CGO. En vader to be van ons eerste kindje. Ja. Gefeliciteerd
man.
Dankjewel.
Tof.
En je bent ook nog jeugdwerker?
Toch? Ja, ik ben ook jeugdwerker in een gemeente. Ja.
Daarin ben je ook weer met jongeren in aanraking.
Jazeker.
En dan kom je ook met ouders in aanraking.
Klopt.
Oké, nou, heel mooi. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar zoals jullie weten, als je vaker hebt geluisterd, dan beginnen we natuurlijk altijd met onze ijsbrekerrubriek.
Believe it or not.
En Roelf, jij hebt een verhaal bij je.
Ja.
En de schone taak aan Arjen en mij en aan de luisteraar is dat nou waar wat jij meebrengt of niet? En aan het eind mag je het verklappen, maar nu zijn we benieuwd naar je verhaal.
Nou, mijn verhaal is het volgende. Ik ben dus vader van 4 kinderen. En mijn kinderen en ik hebben een hele goede band. Mijn kinderen komen meestal met hun problemen naar mij toe. Ze vragen mij om advies en zijn bijna altijd positief. Ook over mij zelfs, naar anderen toe. Dus ik heb heel makkelijke kinderen. Mm-hmm. En ik ben zelf ook heel gemakkelijk. Waardoor we elkaar supersnel aanvoelen en begrijpen. En dat zorgt bijna altijd voor een gezellige sfeer met tieners tussen de 12 en de 20. Dat is mijn verhaal.
Dus de vraag is dit waar? Of zou je willen dat het waar was? Wat denk jij, Arjen? Wat schat jij in?
We hebben elkaar nog maar kort even gezien. Maar ik denk dat jij wel een heel invoelend persoon bent. Dus het zou zomaar toch wel eens zo mooi kunnen uitpakken zoals je dat omschrijft.
Nou, het is natuurlijk ook heel link als ik nu zeg, nou, ik denk dat het niet waar is. Ik denk dat het een zootje is. Maar
ja, dan ben je bang dat je ruzie krijgt met me.
Ja, maar zoiets. Nou, dat valt denk ik ook wel mee. Maar we gaan het aan het eind horen. Dan mag je het verklappen of het waar is of niet. Maar ik ben wel benieuwd ook gelijk om even met jou gelijk door te gaan, Roel. Hoe zie jij vaderschap? Heb je daar een bepaalde visie op? Of is het meer gewoon van, nou ja, dat word je en dat doe je?
Nee, dat zeker niet. Je wordt het ook niet zomaar, merk ik. Want tenminste, dat heb ik gemerkt. Wij hebben 5 jaar uitgekeken naar kinderen. En dat lukte helemaal niet. En op een vrij wonderlijke manier is het uiteindelijk toch gelukt. Dus daar zit al zeg maar een fysieke, in die tijd zeg maar een fysieke beperking. Dus dan ben je extra dankbaar in mijn geval dat het dan toch lukt. Dus daar kwam de start zeg maar. En ja, sowieso vind ik dat je als vader, zeker in deze tijd zeg maar, wel heel bewust moet zijn van het feit dat je vader bent en wat dat dan inhoudt. En voor mij is denk ik de kern van het vaderschap dat je vooral dichtbij bent. Dus aanwezig bent. Wat er ook gebeurt, zeg maar. Dus Ja, ik vind dat de basis. Ik ben erbij.
Bij alles wat zij meemaken, wat ze doen.
Ja, dus ik hoef niet altijd fysiek bij te zijn, maar in ieder geval ook moreel ondersteunend enzovoort. Vind ik wel heel belangrijk om erbij te zijn. En verder denk ik ook dat het belangrijk is om als vader veel te ondersteunen door erkenning te geven, denk ik, aan wie mijn kinderen persoonlijk zijn, zeg maar. Het zijn heel verschillende kinderen. En ieder heeft dat op zijn of haar manier nodig, zeg maar. Dus zo zie ik dat ook wel.
Ja, precies. Ja. Heb jij idealen, Arjen, als bijna vader?
Ja, dat ben ik benieuwd naar. Ik wou wel even inhaken op wat jij zegt. Want ik vroeg me af, is dat ook een uitdaging om aanwezig te zijn? Want ik dacht ook na over de vraag die je stelde. Dat ik hoop als vader ook aanwezig te zijn in het leven van mijn kinderen of kind.
Ja.
Maar ik merk bij mezelf ook dat ik soms druk ben, druk in mijn hoofd, het moeilijk vind om verschillende dingen te... En dat ik dan minder aanwezig ben. Ik merk bijvoorbeeld nu in ons huwelijk ook.
Ja.
En daar moet ik bewust van zijn. En ik kan mij voorstellen dat dat voor mij ook wel een uitdaging zal zijn. Of iets waar ik bewust van moet zijn. Van hey, hoe ben ik dan aanwezig?
Ja, dat
in het leven van mijn kinderen.
Ja. Ik denk om dat op aan te vullen, dat zeg maar, je kunt aanwezig zijn fysiek, terwijl je toch, ik word wel eens door mijn kinderen zeg maar gecorrigeerd van ja, maar pap, je luistert helemaal niet.
Ja.
En dan ik nog een beetje sputteren van jawel, ik luister wel. Ja, maar je gaat helemaal niet reageren op wat ik echt zeg.
Mm-hmm.
En dan opeens zie je van, oh ja, wacht even, je kunt zeg maar iets horen, maar toch niet goed luisteren. En nou ja, op die manier aanwezig zijn, vind ik wel mooi dat je het nu al bewust bent.
Ja.
Want, ik heb er wel wat in moeten leren, moet ik zeggen.
Ja,
ja precies. Ja, heb je ook in de zin van, hè, dit zijn natuurlijk idealen die je hebt als startende vader, maar heb je ook bepaalde dingen die je echt zoiets hebt van, ja, dit wil ik echt mijn kinderen meegeven. Ik hoop echt dat op het moment dat ze uitvliegen, dat ze dit of dat mee hebben genomen. En
wat ik wel hoop is dat mijn kinderen zeg maar van binnenuit ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Ik denk dat ik zelf opgegroeid ben in een periode zeg maar dat nog veel meer in algemeenheden gedacht werd en ook veel meer vanuit generalistische zeg maar opvattingen, waardoor je minder in ieder geval toentertijd de ruimte kreeg in mijn ervaring om te worden wie je bent. En ik hoop dat mijn kinderen dat wel meenemen uit hun opvoedingssituatie. Ze mogen echt wel zijn wie ze zijn.
Hm.
Dus dat vind ik belangrijk. Ik vind het ook wel belangrijk om zeg maar dat ze bewust zijn van een groter geheel. Door je bent een gezin met elkaar, maar daarnaast heb je ook zeg maar gewoon netwerken als in ons geval kerk, maar ook bijvoorbeeld voetbalclub, school, vriendengroepen, waar je deelverantwoordelijkheden hebt. Dat vind ik belangrijk dat je bewust bent van een soort, hoe zou je het zeggen, dat je zeg maar in die samenlevingen verbonden bent, zeg maar, daar verantwoordelijkheid voor neemt. En dat gaat wat mij betreft wel groter als dat. Dus het gaat ook over je land en over de wereld waarin we leven, en het heelal en wat mij betreft ook over God. Dus ja, dan kom je zeg maar steeds meer en allerlei verantwoordelijkheden. Dus zo kijk ik daar wel naar, ja.
En heb je daar echt bepaalde dingen in waarvan je denkt, dit zou ik ze ook gewoon qua kennis hebben willen meegeven?
Nou, qua kennis, kijk, kennis klinkt voor mij gelijk heel cognitief.
Ik kan ook zelf levensles zijn of zo?
Ja, maar dan zou ik zeg maar heel graag mijn kinderen mee willen geven dat alles wat er is aan het mens zijn, zeg maar, dat is het cognitieve ook. Maar we leven in een heel cognitieve wereld, waarin, dat zie ik ook, ik werk in het onderwijs, dat zie ik ook in het onderwijs. Wij doen heel veel op talig en cognitief gebied. Terwijl we hebben ook zeg maar ons lichaam gekregen, die ons ook allerlei dingen wil vertellen. Onze emoties, die ook weer wijzen zeg maar, naar onderliggende behoeften. Dat zou ik heel graag wel willen meegeven aan mijn kinderen. Zeg maar, dat het een geheel is waar je heel veel uit kan halen. Zeg maar. En niet alleen maar een rationele les of iets dergelijks.
Ja, precies. Ja. Heb jij ook al dingen bedacht, Arjen, die je mee wil geven?
Ja, op zich wel. Het geloof is voor mijn vrouw en mij ook gewoon heel belangrijk. Dus dat is iets waar ik wel mijn kinderen graag in mee wil nemen. En ik denk dat ook de uitdaging dan is van ja, hoe vinden ze dan daar ook hun eigen weg in? Zonder dat het pusherig wordt of dus een bepaalde de balans tussen vrijheid en het zoeken naar hun eigen weg en dat oké is. Naar ook wel mee willen geven dat dat in ieder geval belangrijk is in ons leven. En ik hoop wel dat dat in hun leven ook belangrijk wordt. Mm-hmm. Maar goed, dat heb ik zelf niet in de hand. Dus dat is iets wat ik... En dat is ook iets waar ik wel op dit moment al bewust mee bezig ben. Ons kindje is nog niet geboren. Maar ik las een artikel waarin ook werd geadviseerd van... heb het tijdens de zwangerschap ook eens met elkaar over... hey, hoe willen we dat dan eigenlijk aanpakken?
Mooi.
Omdat als dan het kindje geboren wordt... dan komt er natuurlijk heel veel op je af. Dan moeten er heel veel dingen gebeuren. Slapeloze nachten. En kan je zo verdwijnen in de hectiek van die jonge jaren, zeg maar. En dat het juist ook goed is om misschien voor die tijd daar mee bezig te zijn. Dus daar zijn we, zijn mijn vrouw en ik ook samen daar wel mee bezig. Lezen we boekjes, gaan we daarover in gesprek en denken we na over... Ja, gezinsmomenten misschien inplannen. Hoe zouden we dat dan aanpakken? Ja.
Mooi. Ja. Ja. Klinkt heel bewust.
Ja. En misschien zijn dat hoge idealen, hoor. We hebben ook wel stellen gesproken die zijn... Och, aan het begin van ons huwelijk hadden we zulke hoge idealen... en we gaan onze kinderen meegeven en zien dat dan allemaal voor ons. En dan in de praktijk is het toch een gestuntel af en toe.
Ja, dat is wel herkenbaar.
Ja.
Ja. Ja, dat was ook wel wat ik zat te denken. Van, het zijn natuurlijk allemaal, inderdaad, wat je zegt, mooie idealen. Maar dat kan ik aan jou vragen. Hoe weerbarstig is de praktijk?
Nou, zeer weerbarstig. Ja. Nou, kijk, allereerst ben ik natuurlijk zelf ook vanuit een vader en een moeder groot geworden. En ja, laten we zeggen, het vaderbeeld wat ik heb meegekregen, zeg maar, is nou niet direct waar ik halleluja over roep. Mm-hmm. Sterker nog, emotioneel gezien, zeg maar... heb ik van thuis uit heel weinig voedingsstoffen meegekregen van mijn vader. Mm-hmm. Ik geloof 100% dat hij van mij houdt, maar de manier hoe hij dat heeft geuit, zeg maar, is niet toereikend geweest voor mij, zeg maar, om me evenwichtig te ontwikkelen. Dus daar kwam ik mee in aanraking, zeg maar, toen ik eigen kinderen kreeg. We kregen ze ook vrij vlot op een gegeven moment op elkaar toen ze uiteindelijk kwamen. Ja, op een gegeven moment, ik ben met dezelfde idealen gestart als jij. Maar op een gegeven moment moest ik tot mijn schaamte bekennen dat ik stond te schreeuwen tegen mijn kinderen. En zelfs fysiek ze, zeg maar, pijn deed. Terwijl dat het liefste is wat ik heb. Mm-hmm. En dat confronteert wel heel erg met mezelf. En weet je kan dan wijzen naar vroeger of naar enzovoort. Maar ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus daar heb ik gelukkig, godzijdank, ook verantwoordelijkheid voor durven nemen, zeg maar. Ik heb voor mezelf uitgesproken, ik ga net zo lang hulp zoeken, zeg maar, totdat ik een goede, liefhebbende vader ben, die ook voor de kinderen, zeg maar, emotioneel betrouwbaar is. En daar ben ik op zich heel dankbaar voor. Dat is een hele route die ik heb afgelegd, lang geduurd. Maar ik ben daar wel gelukkig gekomen. Dat durf ik wel zo te zeggen.
Dus dat zou je ook wel aanraden dan aan anderen?
Nou, als het nodig is en je voelt, zeg maar, het is nu het moment, ja.
Kan er ook niet een moment zijn dan?
Ik denk dat je er ook aan toe moet zijn, zeg maar. Dus zeg maar de confrontatie met de werkelijkheid van wat ik mijn kinderen in zekere zin aandeed. Die was wel zodanig qua impact op mezelf, dat het mij stilzette en ook bepaalde bij van... hé, maar zo is het en niet bedoeld. Zo ben ik ook nooit gestart in mijn ideale situatie. En zo is het ook helemaal niet goed voor hen. Nee. En dat moet anders. Dus ik was echt overtuigd.
En dan werkt het inderdaad ook wel veel beter, ja.
Nou ja, dan zit er in ieder geval de wil om te veranderen. En daar heb ik wel, zeg maar, echt een motivatie uitgehaald om verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Ja,
ja. Mooi. Maar we zijn alweer halverwege. Dus dat betekent, de luisteraars weten dat het weer tijd is voor...
De halverwege input.
Wat doe jij samen met je vader?
Met de Lego spelen.
Met de Lego spelen.
En buiten fietsen.
Want wat doet jouw vader?
Dominee.
Vind je dat leuk, dat hij dominee is?
Ja.
Wat vind je leuk aan je vader?
Hij is goed in klussen.
In klussen?
Ja.
Daar is hij goed in.
En hij is slecht in de was doen.
Dus dat mag mama doen?
Ja.
Dan heb ik een hele moeilijke vraag, maar wel een leuke vraag. Als jij één dag papa zou mogen zijn, hè? Wat zou je dan doen? Zou je dan een hele dag gaan preken?
Nee. Of,
nee.
In de tuin werken.
Zijn er typisch papa dingen en typisch mama dingen?
Ja, mama doet de was en papa doet het in de vaatwasser. En ja. Mama's hebben oorbellen in en papa's niet.
En wie leest jullie voor?
Papa en mama.
En ook wie gaat bidden aan tafel?
Allemaal.
Allemaal?
Ja.
Jij ook?
Ja.
Wow. Is papa anders dan als mama?
Ja.
Waarin heb je papa nodig dan?
Met de tuin, dat kan mama niet.
Nou, ik vind dat je heel goed je best hebt gedaan. En ik denk dat papa ook wel wat gehoord heeft. Heeft papa nog een aanvulling erop?
Weet ik niet, hij zat boven.
Geweldig.
Leuk, hè? Ja. Dit was, moet ik het goed zeggen, Joël, hè? Mm-hmm. Ja, Joël, de kleinzoon van Marjan, onze CGJ-oma noemen we haar. Die, van, die, ja, vandaag tijdens opnames werkt ze niet, maar zij is de administratieve meesterbrein hier en al oma. En ze heeft dus een interviewtje gehad met haar kleinzoon, dat super. Hoorde je.
Ja.
Dus, en daar ging het onder andere ook over het verschil tussen vader en moeder. En waar zitten die verschillen, denken jullie? Ja, ik kijk eerst naar de
ervaren vader.
Ervaren vader en daarna mag de...
Ja, fysiek lijkt me heel, heel helder. Ja. En ik vind dat Joël wel... wel leuk heeft uitgelegd. Ik denk dat het ook een beetje het stereotype is wat hij zo voorlegt. Dus ik denk wel dat over het algemeen zeg maar vaders wat meer praktisch ingesteld zijn, wat competitief ingesteld zijn en de moeder wat meer de zorg uitdelen ook op affectief en emotioneel niveau. Hoewel ik er wel echt over verschuiving in zie plaatsvinden in de afgelopen jaren. Ik zou van mezelf meer zeggen dat ik dan, een beetje een gevaarlijke uitspraak denk ik, maar meer een vrouwelijke man ben. Dus ook wel echt aandacht heb voor juist die emotionele binnenwereld van mijn kinderen, zeg maar. En ik ben goed in de was.
Mm, toch?
Ja, dat wel, ja.
Oké.
Okay. Het enige
en je vrouw doet de tuin? Of?
Nou, even over mijn vrouw gesproken, ik heb geen vrouw op dit moment. Oh. Die is 4 jaar geleden... zijn wij gescheiden, dus we hebben geen leven samen. Maar de moeder van de kinderen, die kan ook heel goed de was doen.
Ja. Oké, dat is ook fijn. Ja,
wij konden dat beide.
Ja. En hoe zie jij dat daarin?
Ja, grappig, je haakt in op het stereotype man-vrouw. Ik laat dat ook wel een beetje... los in die zin. Ik denk dat ik ook een emotionele man ben die wel ook inderdaad betrokken is ook op de binnenwereld van mijn kinderen. Als ik dat me voorstel in ieder geval voor straks. Ik denk wel dat als je... wij weten nog niet wat we krijgen, een meisje of een jongen. Maar als je... als wij een jongen zouden krijgen bijvoorbeeld... dat ik ook wel een verantwoordelijkheid voel om bijvoorbeeld vanuit mannelijk perspectief dingen met hem te bespreken. Als bijvoorbeeld gaat over seksualiteit. Ik denk dat ik daarin wel een verschil. En als wij een dochter zouden krijgen, dat ik dan eerder bijvoorbeeld seksualiteit... Ik weet niet waarom dat is. Misschien is dat ook gevoelsmatig. Ik weet niet hoe dat
ja,
bij
herken
jullie
ik wel,
zo,
ja.
Was.
Ja, dat herken ik wel. Ik heb zeg maar wel zo'n soort verdeling in mijn hoofd zitten. Mm-hmm. Zeg maar. We hebben daar vroeger ook wel echt wel gesprekken over gehad samen. En weet je, het ligt al heel snel voor de hand. Hè. Als een dochter ongesteld wordt, dan is het toch inderdaad even een moeder-dochter ding. Aan de andere kant, wat ik ook wel merk, is dat seksualiteit als zich is natuurlijk zo'n intiem onderwerp. Mm-hmm. Dat heel veel tieners daar ook helemaal niet zoveel behoefte aan hebben om dat met hun ouders door te spreken, zeg maar. En ik, dat is wel grappig. We hadden een Congolees echtpaar in onze omgeving. En die hadden, zeg maar, in hun familie een soort, ja, was een traditie, dat de ooms van de kinderen met de jongetjes, zeg maar, contact hadden over seksualiteit en de tantes met de... Met de meisjes.
Ah. Dus niet de ouders, maar de ooms en tantes.
Gewoon één geslacht, zeg maar, opgeschoven. En dat werkt dan volgens hen heel goed. En ik dacht van, nou, dat vind ik echt een heel mooi iets om eens te onderzoeken. Ik heb het nooit op die manier toegepast. Hoewel wij wel aan peetkinderen doen, zeg maar. Dus onze kinderen hebben allemaal peetooms en peettantes. En sommige van hen die vullen dat wel weer ook een beetje op die manier in. Hè, ja. Dus over intieme dingen, zeg maar. Dus dat is wel heel leuk om over te hebben, zeg
mooi,
maar.
Mooi,
ja. Ja, leuke tip.
Ja.
Zeker in de puberteit hebben natuurlijk veel pubers ook wel even een periode dat ze even wat minder van hun ouders willen weten.
En dat is ook goed.
Dat is ook heel goed, ja. Maar dan is het best goed als er iemand anders is die
klopt.
Even een soort van tijdelijk op bepaalde onderwerpen dat een beetje overneemt.
Ja.
Waar ik nu ook aan moet denken trouwens. En ik weet niet of jij... ik ben dan wel benieuwd wat jouw visie daar misschien op is. Maar dat ik ergens ook wel een soort van... bewust wil zijn van omdat ik vader ben en God wordt in de Bijbel ook vader genoemd, dat het beeld wat ik aan mijn kinderen meegeef, dat ook wijs van als mijn kinderen dan in de Bijbel lezen van oh, God is vader of God als vader, als hij als vader wordt omschreven, dat ook gekoppeld wordt aan mij als vader. Mm. En dat is misschien een verantwoordelijkheid die ik als vader meer zou voelen dan als moeder.
Oké. Okay. Omdat?
Omdat dan Jezus God als zijn vader benoemt.
Ja.
En dat woord vader dan ook een bepaald beeld oproept of zo.
Ja. Terwijl kijk, even dan daarop doorgaan, zeg maar, God, zeg maar, zowel zich als een vader en als een moeder presenteert.
Jazeker, en dat ben ik ook, dat ben ik me ook helemaal bewust. Maar dat is meer mijn theologische achtergrond, denk ik.
Ja, misschien wel.
Dat ik me daar bewust van ben, maar dat er toch ook wel beeld kan ontstaan van, ja, God is de vader. Ik weet bijvoorbeeld ik heb ooit een verhaal gehoord van iemand die was enorm geraakt. In een preek toen werd benoemd van ja, God is moeder. God presenteert zich ook als moeder.
Ja.
En die persoon had een hele slechte relatie met zijn vader. En in één keer ging daar een wereld open, bij wijze van. Ja. En opende dat ook de deuren om een intiemere relatie met God aan te gaan.
Ja.
Terwijl die persoon dan eerder ook, zeg maar, beeld had van ja, God als vader, dat vind ik toch lastig. Want de relatie met mijn vader was gewoon moeizaam.
Ja, daar heb ik net iets over gezegd. En dat herken ik wel, eerlijk gezegd. Ik zou bij wijze van spreken die persoon misschien wel kunnen zijn. Mm. Maar, dus ik heb ook iets meer vanuit mijn... Maar dat is puur een gevoelsmatig iets. Het gevoel dat ik contact met Jezus, als het ware... gemakkelijker tot stand brengen als het contact met de vader.
Mm-hmm.
Dat is voor mij toch meer afstand, gevoelsmatig. Ik weet niet of dat voor anderen die, zeg maar, wij spreken wel een goede relatie met hun vader hebben, nog weer anders is. Maar jij vroeg aan mij van wat is je visie daarop? Ik heb wel een beetje als visie dat ik heb wel verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, ik kan natuurlijk niet spreken voor de moeder van de kinderen. Over haar verantwoordelijkheid, die is van haar. Maar ik zie wel in van... Ik wil mijn kinderen iets voorleven. Wat, zeg maar, echt een beeld teruggeeft van de vader, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is ook een van mijn redenen geweest waarom ik op een gegeven moment zei, ik wil hulpverlening zoeken om dat beeld wat ze nu hebben, zeg maar, bij te stellen naar een ander beeld. Dat dat ook kan. En misschien ook wel dankzij God, zeg maar, dat ik een ander spoor heb kunnen laten zien, zeg maar. En nu laat zien. Dan toen de tijd.
Want wat zegt de Bijbel eigenlijk over vaderschap?
Nou, een heleboel. Maar het eerste wat in mijn hoofd even nu opschiet van vaders, je moet je kinderen niet zeg maar continu het gevoel geven dat ze er niet toe doen. Je moet ze niet verbitteren bijvoorbeeld, staat er. Nou, dat vind ik wel een hele mooie uitdaging om kinderen het tegenovergestelde daarvan zeg maar voor te leven. Dus dat ze gewoon als het ware zich gezien voelen, zich waardevol voelen. Waardoor ze zeg maar die mooie eigenschappen zeg maar gaan voelen, ervaren, inzetten, daarin geloven zeg maar.
Ja, en heb jij ook die plannen?
Zeker.
En wat haal jij uit de Bijbel zeg maar van over vaderschap?
Het liefhebben van je kinderen, ook al als opdracht, ook als vader zijn en misschien is dat over het algemeen wel in het leven van beelddrager van God zijn. In de schepping wordt de mens geschapen naar Gods beeld. Dat is ook een opdracht om beelddrager van God te zijn. Dus in wat je doet, laten zien wie God is. En dat verlengt zich natuurlijk ook tot het vaderschap. En dat haakt dan misschien weer in naar wat ik net, of mijn zoektocht ja. net, van oké, dat beeld dat ik neerzet, of hoe ik met mijn kinderen omga, dat laat ook iets zien. Dat zou eigenlijk iets moeten laten zien, als dat dan een ideaal is, van wie God is.
Ja, precies. Mooi. Ja. En zijn er ook plekken, want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel eens niet meer weet. Of dat je denkt, hoe vul ik mijn vaderschap goed in? Zijn er plekken waar je inspiratie vandaan haalt?
Ja, zeker. En dat herken ik ook wel, wat jij zegt. Ik heb hele goede vrienden. Die bij de meeste van ook zeg maar vader zijn. Daar bespreek ik gewoon dingen. Ik ben best wel open en transparant over dingen die ik zeg maar goed doe. Maar ook echt de dingen waar ik in faal, zeg maar. En ben ook echt soms wel op zoek naar een stukje advies of wijsheid. En laten we zeggen, drie vrienden in het bijzonder heb ik dan wel echt daarover diepgaande contacten en gesprekken mee. En daar krijg ik ook wel echt feedback. Ook aanmoediging en bemoediging. Maar ook wel gewoon tips en... ze durven ook gewoon rustig zeggen van ja, maar dat moet je echt anders aanpakken, Rolf. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
Ja, precies.
Zou dat ook een tip zijn die je dan bijvoorbeeld mij als toekomstig vader geeft van zoek andere vaders op?
Ja, sowieso vind ik het wel leuk dat je het zeg maar zo vraagt. Want ja. In feite zeg je van, kun je me even inkoppen voor me? Ja. Ja, ik zou zeker misschien ook voor kiezen om te zoeken naar 1 of 2 goede... vrienden waar je gewoon een stukje, hoe zou je het zeggen, accountability mee kan bedrijven, zeg maar. Ja. Jij open naar hen, maar zij ook eerlijk en open naar jou toe. Ja. Dat werkt best wel helpend, want als je je kwetsbaarheid durft laten zien en je krijgt daar bevestiging op, dan durft die ander ook weer en dat groeit. En daar ga je kinderen mee helpen.
Ja, ja. Oh, mooi.
Ja.
Ja, precies. Nou, mooi. We hebben al een heleboel gehad. We zijn bijna aan het einde. En dan vragen we altijd nog even aan onze gast...
De gouden tip.
Wat is nou echt jouw gouden tip voor alle vaders die luisteren naar deze podcast?
Ja. Nou, dat haal ik uit iets breder weg, zeg maar, dan alleen mijn eigen kinderen. Ik ben, wat ik al in het begin zei, docent op een hogeschool. Ik heb jaren in de jeugdzorg gewerkt. En wat ik gewoon zie, is dat heel veel kinderen gewoon behoefte hebben om echt gehoord, gezien, erkend te worden, zeg maar. En daarin, ik hou maar even bij mij als vader en doe ik even algemeen, als vaders falen wij daar gewoon in, gemiddeld. En ik denk dat het heel goed zou zijn zeg maar, om alle vaders, dus inclusief mezelf, gewoon op te roepen om emotioneel je te durven verbinden. Allereerst misschien met jezelf en vanuit jezelf zeg maar ook echt met je kinderen. En dat je zeg maar van daaruit door... goed naar binnen te leren luisteren, ook kan doordenken, doorvoelen wat jouw kind zeg maar doormaakt of wat hij jou vertelt zeg maar. Dus een stukje empathie gewoon ontwikkelen door durven stil te staan bij je eigen kwetsbaarheid en dat dan zeg maar vervolgens weer in te zetten voor je kinderen. Dus ik heb daar zelf heel weg in afgelegd zeg maar. Veranderen gaat langzaam. Dat heb ik ervaren. Maar het werkt echt. Hm. En voor mij is een hele opzienbarende situatie geweest dat ik merkte dat mijn emoties zeg maar er allemaal toe doen. En me allemaal als het ware iets willen brengen. Naar onderliggende behoeftes brengen, zeg maar. En als ik die kan uitspreken voor mezelf, dan ga ik een stuk meer begrijpen ook van mezelf. Waardoor ik ook weer mijn kinderen beter kan begrijpen. En daar doen we het zeg maar voor als vaders. Dus ik zou die tip wel willen meegeven.
Oké, nou, helemaal mooi, dankjewel. Nou, dan willen we natuurlijk als allerlaatste nog van je weten, Roelf.
Did you believe it or not?
Ja.
Is het verhaal wat je in het begin nou schetste toch een... Is dat nou waar of niet?
Nou, de meeste mensen zullen in het verhaal wel begrepen hebben, de hele weg die ik heb afgelegd. Nee, dat was niet waar. Dat is natuurlijk gewoon een sprookje. En ik heb het best bij momenten super gezellig met mijn kinderen, maar het is gewoon soms ook gewoon een vette discussie of gewoon niet gezellig. En alle chagrijn ertussendoor en daarna weer wel gezellig en wel goed. Dus het is echt het leven, zeg maar, in je gezin.
Ja, 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 precies. Oké. Nou, dat is wel een mooie samenvatting, denk ik ook, van wat we hebben gedeeld met elkaar. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken dat jullie hier waren.
Ja.
Roelf, bedankt dat je ook je verhaal wilt delen, ook in alle openheid, ook met de zeg maar minder mooie kanten eraan. En ik denk dat dat superbelangrijk is, dat we dat ook met elkaar delen.
Graag gedaan.
Arjen, jij ook. Nou ja, ik weet niet als deze podcast wordt uitgezonden of je kind er al is of niet, maar in ieder geval hoop ik dat het allemaal goed gaat en... dat het gezond zal zijn en dat je ook een fijne vader kan zijn voor hem of haar. Dat gaan we dan ook nog horen.
Ik denk het wel.
Ja, ik denk het ook wel. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Komt denk ik wel goed. En ik wil u als luisteraar ook bedanken dat u luisterde. Als u meer wilt weten, nou, daar zijn heel veel bronnen voor. Maar u kunt op onze eigen website kijken, geloofinhetgezin.nl. Ook daar staat over vaderschap van alles op, maar ook nog over veel meer onderwerpen. CGO.nl, ik weet niet of jij nog een site tip heb of iets waar...
Groundwork.
Groundwork.nl. Ja, oké. Okay. Groundwork.nl.
Of .nu of .com, dat weet ik even niet. Maar even googlen. Zelf even uit,
even googlen, dan komen we er wel uit. In ieder geval, ook dat is een mooie site over vaderschap. Dus daar kan je ook heen. En nou, opties genoeg. Ga lekker mee aan de slag, want kinderen zijn mooi, kostbaar bezit. Maar soms is het ook hard werken. En, maar wel de moeite waard als ik dit zo allemaal beluister. Heel tof dat u luisterde. Fijn dat u er was. En ik zou zeggen, ja, dit was alweer de laatste van het seizoen. Ik kan er niks aan doen. Het is alweer voorbij. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Heeft u nou nog tips of suggesties voor een nieuw seizoen? Voor onderwerpen die we zouden kunnen bespreken? Geef ze even door. Mail even naar jeugdbureau@cgo.nl. Of vul het formulier in op onze site. Dat kan ook. En dan hopen we u, als het goed is, komt er nog een derde seizoen ook. Dus dan hopen we u daar ergens in januari of februari weer te zien. En voor nu, fijn dat u luisterde en tot de volgende keer. Hoi!